Fijn om weer bij jullie te zijn. Wat fijn om weer bij jullie te zijn. We gaan gelijk flink aan de slag. Ik lees voor jullie ons samen een vers uit Hebreeën hoofdstuk 12. De eerste drie versen, een gedeelte daarvan. En daar wil ik graag stevig op ingaan. Daarom dan laten ook wij, nu wij zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben, met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. En laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof, die, en dan komt het, om de vreugde die voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende, en die gezeten is aan de rechterzijde van de troon van God. Die om de vreugde die voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft. Ik denk deze weken veel na over dat immense lijden van Jezus. De constante druk, de laatste jaren de bijna voortdurende dreiging, uiteindelijk de hof van Gethsemane, waar hij het lijden dat vlak voor hem lag in al zijn verschrikkelijkheid recht in de ogen zag, moest zien. Bloed zweten van angst. De kruisweg ging, de Via Dolorosa, de totale verlatenheid van God, zijn intieme vader, achter de horizon verdwenen, inktzwart. En tenslotte die wrede dood van verschrikkelijke pijn. In de toenmalige wereld stond de kruisdood bekend als de meest wrede manier van sterven. En dan ging de Heer doorheen. Dan denk ik aan dat moment van afwijzing, die schreeuw van het volk dat hij zo was komen dienen en helen en zoeken. Op het plein voor Pontius Pilatus en dan die massa die naar hem toe schreeuwt, kruisig hem, kruisig hem. Wat een afwijzing. Wat een afwijzing. Het verdriet dat met zijn lijden gepaard ging, Hebreeën 5 beschrijft zijn gebeden, zijn smekingen, zijn sterk geroep, zijn tranen, zijn angst, heel zijn wezen leed. En denk aan dat moment daarvoor toen Jezus bij het graf van Lazarus zijn vriend stond en het intense verdriet van Lazarus' zussen Maria en Martha zag. En dan zegt de Narendse Bijbel het zo, Jezus brak uit in tranen. Is hier zo mens dichtbij. En zijn lijden was ook het meelijden, niet alleen met Lazarus' zussen, maar ook met ons. En dan vraag ik me af, Heer Jezus, hoe doorstond u al dit lijden? En u en ik, jij en ik, hoe doorstaan wij lijden als dat in alle hevigheid op ons afkomt, over ons komt? Lijden in welke vorm dan ook. Het kan je absorberen. Gevangen nemen, zodat je niets anders meer ziet. Het kan je totaal ontregelen, zodat je geen samenhang meer ziet. Je bent de kluts kwijt. Hoe verwerk je lijden? Hoe verwerk je verlies? Het is zo belangrijk dat je lijden, je verlies, je pijn een plaats mag hebben. Zo zeggen we dat wel, dat het er mag zijn. En dat is echt niet vanzelfsprekend in ons soort gemeenten. Er zijn stromingen in ons land die zeggen dat je dat moet negeren. Dat je uitsluitend positief mag beleiden. Ik ben een kind van God, een geliefde dochter van God, een geliefde zoon van God. Altijd positief. Dat is een dwaalleer. Dat is een forse dwaalleer. Je mag met je pijn en je verdriet en je verlies in de gemeente komen als huis van God waar je huilen mag. Zo belangrijk. En kan dat niet of mag dat niet, dan versteen je heel gemakkelijk in je verlies. Een gedichtje beschrijft dit zo: verdriet kit al mijn krachten samen, zodat ik roerloos word als steen. Mijn hele leven wordt materie, een ondoordringbaar star mysterie. O, sla de rots op dat ik ween. Zo versteend ben je. En wie zal die rots van isolement stuk slaan, zodat jij met je verdriet weer tevoorschijn mag komen en troost ontvangen door de Heilige Geest in het huis van God? O, sla de rots op dat ik ween. Jezus wist wat lijden was. Niet voor niets wordt hij de man van smarten genoemd. En dat vind ik altijd zo adembenemend van Jezus. Hij kwam en komt in ons lijden heel dichtbij ons staan. Ik weet niet waar jij bent. Maar de Heer ziet waar je zit. En hij ziet je hart. En hij is heel dichtbij je. Hij wist wat het was, wat het deed. Hij voelt mee. Maar de afgelopen weken is toch die vraag heel levend voor me geworden. Hoe doorstond u, Heer, uw lijden en verlies en pijn? En de versen die we lazen uit Hebreeën 12 zeggen dan: die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende, de vreugde die voor hem lag. In de hof van Gethsemane, ik noemde het al, zag hij zijn lijden voluit aan en bezweek er haast onder. Maar hij deed meer, hij keek tegelijkertijd over zijn lijden heen, over de kruisweg heen naar wat daarna zou komen, na dat kruis. Na dat lijden, en dat was heel concreet, na het lijden zou hij plaats innemen aan de rechterzijde van de troon van God. En dat was de vreugde die voor hem lag. En die koesterde hij, voordat het lijden in al zijn hevigheid doorbrak. Zijn lijdensweg, de vernedering, de totale ontluistering, zoals lijden en verdriet je vaak ontluisteren. Ik heb vaak gezien wat die ontluistering met mensen deed. Paulus heeft het over het sterven en dan zegt hij: het sterven is in oneer, in zwakheid. Een paar weken geleden vertelde een opa me dat zijn kinderen 's ochtends vroeg hun dochtertje, zijn kleindochtertje van 2 jaar oud, totaal onverwachts dood in haar bedje vonden. Wat een lijden. Wat een verdriet. Wat een verlies. Maar daarna, na Jezus' vernedering, Jezus' verhoging tot de allerhoogste plaats in heel het universum, Heer boven elke andere Heer, naam boven elke andere naam, opdat alle knie zich voor die koning zal buigen en alle tong zal belijden. Jezus is Heer tot eer van God de Vader. Na het lijden, zijn lijdensweg tot overwinning. En aan het begin van zijn kruisweg keek hij over die kruisweg heen en zag die vreugde die uit zijn lijden voort zou komen. En daaruit putte hij kracht om door te gaan. Daar dat, hè, over je lijden heen kijken. Naar het grotere perspectief. Ik denk aan die geschiedenis uit 2 Koningen 6 vanaf vers 8. Het leger van Aram sloeg in de tijd van de profeet Elisa het beleg rondom het Joodse stadje Dothan in het noorden van Israël. En dan wordt Elisa's knecht 's morgens vroeg wakker en kijkt uit het venster naar buiten en zag op een zuiver natuurlijk niveau hordes vijandelijke soldaten en troepen rondom Dothan. Een vijandig beleg. Rondom het stadje waar zij zich bevinden. Angst grijpt hem naar de strot. Hij versteent. Hij kan nog net uitbrengen: wat moeten we beginnen, meester? Angst heeft hem te pakken. En dan antwoordt Elisa: wees niet bang. Want wij zijn met meer dan wij. Wij zijn met meer dan wij. En dan bidt Elisa voor die van angst versteende knecht. Heer, open zijn ogen en laat hem zien. Laat hem zien, laat het hem zien. En toen opende de Heer de ogen van de knecht en toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur die Elisa omringden. Wat zie je? Dat is een belangrijke vraag. De knecht zag de helft van de werkelijkheid. Hij zag bij wijze van spreken de onderkant, maar niet de bovenkant. Maar Elisa zag nog wat anders. Hij zag de bovenkant, als ik het zo mag noemen, de geestelijke wereld van God, de hele waarheid, wat op aarde was en wat in de geestelijke wereld direct om hem heen was. En de knecht was in paniek met zijn halve waarheid en Elisa was volkomen rustig en beheerste de situatie, want hij zag de hele werkelijkheid. En vanuit die werkelijkheid wist hij hoe het af zou lopen. En hij was de rust en het overwicht zelf. Jezus. Jezus keek over de kruisweg heen en zag dat andere perspectief. God op de troon en hij, Jezus, finale aan Gods rechterhand. Nou, zittend in de troon van God. Wat is je blikrichting als je door je persoonlijke kruisweg gaat? Wat geloof je in wat je nu doormaakt? Maar ook wat geloof je over de toekomst, over jouw toekomst? Wat zie je? Wat zie je? Ik las een verhaal over twee mannen die gevangen genomen waren en in een kerker werden gegooid. En vlak voordat ze in de gevangenis terechtgekomen waren, had een van hen te horen gekregen dat zijn vrouw en kind gestorven waren. En de ander dat zijn vrouw en kind levend en wel op hem wachten zouden. Eenmaal zouden ze hem weer in de armen sluiten. En in de eerste paar jaar van hun gevangenschap kwijnde de eerste man gewoon weg. Hij bleef liggen en stierf. Maar de andere man hield vol, bleef sterk en kwam na een aantal jaren vrij. En dan zie je dat deze twee mannen precies hetzelfde moesten meemaken, maar totaal anders reageerden, omdat ze, hoewel ze hetzelfde moesten meemaken, totaal anders reageerden, omdat ze het heden voor hen precies hetzelfde, toch een andere toekomst zagen. De tweede man zag als het ware de toekomst weer met zijn vrouw en kinderen. Dat gaf hem hoop. En dat toekomstperspectief gaf hem de kracht om het heden te doorstaan. Ken je je toekomst? Wat is jouw perspectief voor je toekomst? Of liever, wat is Gods perspectief voor jouw toekomst? Wat is Gods perspectief voor je toekomst? Heb je daar zicht op? Terwijl je wellicht in het nu door lijden, verlies, pijn, rouw, verscheurdheid heen gaat. Je redt het nauwelijks. Neem nu het slotboek van de Bijbel, het boek Openbaring, een ontstellend boek als het schildert wat er allemaal aan rampen, oordelen en ondergang op deze wereld afkomt. In het bijzonder in die zogenaamde eindtijd. Ik moet u eerlijk zeggen, als ik Openbaring lees en ik lees de krant, dan houd ik mijn hart vast over de tijden die komen gaan. En ik denk dat deze wereld vlak voor een universeel lijden staat dat zijn weergaan niet kennen zal. Daar staan wij voor. Dat gaat komen als een stormram over de wereld. Maar tegelijkertijd is er geen boek dat zo prachtig laat zien hoe in de toekomst God een compleet nieuwe hemel en aarde schept. Onder zijn mensen zal wonen. Hen de tranen van de wangen zal wissen. De dood en het rouwen er niet meer zullen zijn. En als je die toekomst ziet, dan put je daar hoop uit en hoop maakt dat je volhoudt in wat je nu allemaal nog op je bordje zult krijgen. in de stormen die nog gaan komen. Omdat je het grotere perspectief van de volmaaktheid van Gods nieuwe wereld ziet klimmen aan de horizon. Ook dat komt steeds dichterbij. Ik houd zo van dat woord eeuwigheidsperspectief. Kent u dat? Eeuwigheidsperspectief. Op zijn kruisweg koesterde Jezus eeuwigheidsperspectief. Wat hij nu doormaakte stond in een groter kader dan alleen het lijden waar hij nu doorheen ging. Hij zag een hoopvolle toekomst gloren als de ochtendzon. En die hoop was voortdurend in hem toen hij die vreselijke kruisweg ging. Vaders troon. Ik herinner me nog zo dat ik 17 was, student op de Bijbelschool in Soest in de ruimte en met Pinksteren gedoopt werd. Dat was een hele beleving als gereformeerd jongetje, ondergedompeld worden, kopje onder. Deed me ontzettend veel. Ze noemden het je oude leven afleggen en je nieuwe leven aandoen. Ik begreep nauwelijks wat dat wel niet allemaal betekent. Maar het was heerlijk om me te laten dopen. En toen ik gedoopt was en weer boven kwam, druipend en wel, had de voorganger die me doopte een profetie over mij. Vond ik ook een ervaring, een persoonlijke profetie krijgen. En van de opwinding ben ik hem gelijk vergeten. Behalve de laatste zin. En die laatste zin was, en de woestijn zal bloeien als een roos. De woestijn zal bloeien als een roos. En een paar weken later kwam ik in grote moeilijkheden en raakte volledig ontwricht. Maar in die ontwrichting had ik één houvast voor de toekomst. Die profetische belofte, jouw woestijn zal bloeien als een roos. En dat gaf onverwoestbare hoop. Het is nu pure ellende, maar ik kom erdoor en mijn woestijn zal eenmaal bloeien als een roos. Dat toekomstbeeld hield me overeind in het lijden van nu. Jezus. Hij zag de vreugde die volgen zou en nam daardoor vastberaden het kruis op. Hij zou alles verliezen, maar ook alles winnen. 2 Korinthe 4 vanaf vers 16 en de eerste verse van 2 Korinthe 5 beschrijft Paulus onze breekbaarheid als mens en eeuwigheidsperspectief daarover. Hij schreef aan de gemeente de Korinthe en schilderde het menselijk lichaam als een aardenvat dat zomaar breken kan en als een verslijtbare tent die op een gegeven ogenblik opgedoekt wordt. En dan beschrijft hij ons lichaam als de uiterlijke mens en zegt dat die uiterlijke mens vervalt. Steeds kwetsbaarder wordt. En we bemerken dat vaak te meer wanneer we ouder worden, maar dat verval kan ook al heel jong beginnen. Goede vrienden van ons een aantal jaren geleden kregen een zeer zwaar gehandicapt kindje. Dat later door een ongeluk zou sterven. Wat een verval. Ik was op bezoek jaren geleden bij mijn vader in het verpleeghuis in Emmeloord. Zondagmiddag zat voor het raam alleen maar als uit een lege huls te staren. Hij kon zijn eigen ontlasting niet meer vasthouden. Totaal leeg. Het enige wat ik kon doen was zijn hand zachtjes strelen. Wat een verval. Wat een verval van het lichaam, van ons menselijk zijn. En dan zegt Paulus toch dat we toch de moed niet moeten verliezen. Hij zegt het twee keer, want zegt hij, ook al vervalt onze uiterlijke mens, nochtans wordt onze innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Jouw innerlijke mens. Je bent niet alleen lichaam, je bent ook geest en ziel, je innerlijke mens. En terwijl je uiterlijke mens vervalt of vervallen gaat, wordt die innerlijke mens alsmaar nieuwer. Het is de plek waar Jezus woont. Die innerlijke mens is de tempel van de Heilige Geest. En die drie, Jezus en de Heilige Geest en ook de Vader, de hele drie eenheid zijn dag en nacht bezig om jou vanuit je innerlijke mens te vernieuwen. Dwars door het verval heen. Als Jezus in je hart woont. Woont Jezus in jouw hart? Heb je hem gevraagd om in je hart te komen wonen? Zonder die innerlijke vernieuwer red je het niet, wordt het louter verval. Maar met de vernieuwer komt er een kracht vrij tegen het verval, door het verval heen en tegen het verval in. De kracht van vernieuwing door Jezus in jou. Woont Jezus in jou? Als je daar niet zeker van bent, moet je na de dienst gesprek en gebed vragen. Doe dat echt. En dan is na die ongelooflijke zin van Paulus, die een enorm perspectief te zien geeft, daar komt hij. Want de lichte last van de verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand eeuwig gewicht aan heerlijkheid. Hoor je dat? De vergelijking. Die last van het lijden, onze persoonlijke kruisweg, is in vergelijking met de toekomstige heerlijkheid van God maar een ogenblik. Een puntje in de tijd, terwijl er een heerlijkheid zal komen die eeuwig door zal duren. Het beste komt nog. En dan roept Paulus ons toe, je moet niet zien op het zichtbare. Van het lijden, van de afbraak nu, maar je moet het oog gericht houden op het onzichtbare, want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. En later zegt hij in Romeinen 8 vers 18, ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Mensen, we stevenen niet alleen op lijden, maar ook op heerlijkheid af. En als we daar aangeland zijn, zal het eeuwig duren. Eeuwig. Eeuwige heerlijkheid. Over het lijden heen kijken. Hou vol. Eeuwigheidsperspectief. Die andere apostel, Petrus, heeft daar ook over geschreven. Hij is uiterst realistisch over het leven wat ze meemaakten. 1 Petrus 1 vanaf vers 1. We maken allerlei beproevingen door, zegt hij. Hij schrijft veel over lijden waar de gelovigen aan wie hij schrijft doorheen gingen. Christenen werden heftig vervolgd. Kun je je voorstellen dat wij in Nederland als gelovigen heftig vervolgd zouden worden? Nee, daar heb je toch geen idee bij. Ik denk wel eens, maar het komt. Reken jezelf niet te snel rijk. Vervolging komt wereldwijd. En dan? Petrus noemt het beproeving. En dan zegt hij, God de Vader heeft ons door de opstanding van Jezus levende hoop gegeven. Er wacht ons in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. Verheug je daarover. Ook al moet je nu tot je verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van je geloof. Zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in vuur wordt getoetst. En zo verwerf je lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. Nu beproeving, straks een hemelse erfenis. Nou, de belofte van een hoopvolle toekomst helpt in het nu met haar lijden om stand te houden. De kruisweg te gaan in navolging van Jezus. Over het lijden heen kijken. Een diep gewortelde blijdschap midden in je moeite. Want een stralende toekomst komt. Het was ook zo diep in het leven van Jozef. Die zo verworpen en afgewezen werd door zijn broers, vals beschuldigd, in de gevangenis weggewerkt, jarenlang. Maar telkens weer is er dat ondertussenzinnetje. En de Heer was met Jozef. Hij bewees hem genade. Genesis 39. En ik geloof zomaar. Dat Jozef in die moeilijke jaren vol lijden, maar ook genade, vaak teruggedacht heeft aan die dromen van het begin die hij als jongen van God kreeg en die over zijn toekomst gingen. Eenmaal zou hij koning worden. Eenmaal zou hij koning worden. En ik geloof dat hij daardoor volhield. Uiteindelijk redde hij de toenmalige wereld van de hongerdood. Vroeger in de ruimte, in Soest weer, de goede oude tijd, hadden we als gastspreekster in de zondagmiddagdienst Corrie ten Boom. Misschien was een enkeling van u daar wel bij, Corrie ten Boom. Een merkwaardig mens hoor, een wereldwijd evangeliste in de 80, een moedig mens. En had ze een grote oma-tas bij zich en midden in de preek haalde ze daar een borduurwerk uit. En dat viel ze achterstevoren aan ons voor die ademloos naar haar luisterde en zei, jij kijkt vaak tegen je leven aan zoals je nu de achterkant van dit borduur, zo'n rommeltje van draden, lijkt nergens naar. Zo beleven wij vaak ons leven, wij kijken van de onderkant en we zeggen, ik begrijp dit niet, waarom moet dit me overkomen, waar gaat het naartoe? Hoe zit het toch met mij? Ik snap mezelf niet eens meer. Een rommeltje van draden die je ziet vanaf de onderkant, als mens. Zelfs vaak als gelovige. En dan midden in haar borduurwerkje preek, draait ze dat borduurwerk om en laat ze een prachtige kroon zien. En dan zegt ze, kijk, zo kijkt God naar je leven. Dat gaat hij maken van jouw rommeltje van draden. En nu moet je leren in de beproeving van nu, om naar je leven te kijken, niet alleen van de onderkant, maar ook van de bovenkant, naar de toekomst die onherroepelijk door zal breken. Je zult met Christus meeregeren. Dat is de bovenkant. Je bent een koningskind. Nou, u mag alles van mijn preek vergeten, maar dit borduurwerkje, dat neem je mee. Dat vergeet je niet. Goed onthouden als het moeilijk wordt. Nou, ik denk, ik schat in dat ik over mijn tijd heen ben. Dus nog even herhalen. Jezus, ziende op de vreugde die voor hem lag, hield vol. En bereikte zijn eindbestemming. Hij overwon. En jij en ik? Ik wil je vanmorgen bemoedigen met hoop. Ik wil je aanmoedigen om op Jezus te zien. Om over de moeite van nu, hoe moeilijk ook, heen te zien op wat komen gaat en wat geen macht ter wereld kan roven of tegenhouden. De overwinning komt. Ten slotte 2 Timotheus 2 vers 12, indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. En Openbaring 3 vers 21, wie overwint, zal samen met mij, Jezus, op mijn troon zitten zoals ik zelf heb overwonnen en samen met mijn Vader op zijn troon zit. Jezus overwint. Het beste komt nog. We hebben een geweldig evangelie. Een anker in het lijden. Een ankerpunt in al het lijden. Samen met Jezus naar een heldere toekomst. Halleluja. Amen. Vader, leg uw hand op ons lijden. Troost in verdriet. Maak ons ook zacht en week door